Ik hoor heel vaak links en rechts, de mentaliteit is slecht heden ten dagen. Nou, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Als jij de jongens op een normale positieve manier benadert en dingen goed onderbouwt, dan is de mentaliteit niks beter of slechter dan dat die vroeger was.
Luister naar de Onze Club podcast, de wekelijkse audioshow over amateurvoetbal in Drenthe en het gelijknamige televisieprogramma van De Omroep. Laten we beginnen met fijn nieuws, want hij is er. Leen Steenhuis is geboren, ook vanuit de studio. De felicitaties aan, normaal gesproken, de gespreksleider van deze podcast, Stijn Steenhuis. En terwijl hij de fles aan Leen geeft, neem ik Tom Meijers het gespreksleiderstokje nog even over. En hij schurkt tegen een basisplaats aan. Sidekick en vaste wissel de komende weken. Matthijs Renkema. Goedemorgen, Matthijs.
Goedemorgen.
Voormalig scheermes van Gomos zaterdag 2. Maar bovenal dus sportverslaggever bij RTV Drenthe. Kijk jij uit naar deze uitzending?
Ik kijk wel uit naar deze uitzending, jazeker.
We hebben een gast met heel veel ervaring, hè?
Ja, en ik heb hem in het verleden ook al wel eens mogen interviewen. Dus ik weet al wel een beetje wat ons te wachten staat. Dus nee, ik heb heel veel zin in deze bak aan ervaring. Dat zeg je goed.
Jullie hebben een band.
Nou, een bandje.
Een bandje, heel goed. Ja, onze gast vandaag zou je kunnen bestempelen als de dik advocaat van Drenthe. Sinds seizoen 1985-1986, ver voor de geboorte van de Onze Club podcast en Leen Steenhuis, is Henk Veenhoff al hoofdtrainer in het amateurvoetbal. 41 seizoenen, week in, week uit op het voetbalveld. Henk, goedemorgen.
Goedemorgen.
Hoe hou je dat vol?
Dat is de passie, de liefde voor het spelletje. En als je dat hebt, dan word je nooit moe en dan kan je altijd doorgaan.
60 uur per week sta je gemiddeld op het voetbalveld.
Nou, nee, dat is niet waar.
Dat is niet meer zo?
Ik sta tussen 25 en 30 uur in de week op het voetbalveld training te geven. En de rest zijn organisatorische dingen die erbij komen.
Maar je bent er wel 60 uur per week mee bezig?
Ja, ik denk wel 80.
Kijk.
Zo.
Ja.
Dat is iets langer dan een gemiddelde werkweek voor jou bij RTV Drenthe, Matthijs.
Het is nog steeds zo. Als me iets te binnen schiet, 's nachts om 4 uur, dan ga ik mijn bed uit. En dan pak ik het notitieblokje erbij en dan wordt het genoteerd.
Ja, zo gaat het nog steeds?
Ja, ik dacht als je wat ouder wordt, dan gaat het veranderen. Maar bij mij niet.
72 inmiddels?
73.
73?
Ja. Dankbaar dat je zo fit bent om dat allemaal nog te mogen doen.
En nog altijd heel erg bij de pinken. Volgens mij.
Het blijft stil.
Ja, dat hoop ik wel.
Goed antwoord. Laten we even starten. Vooral met het meest opvallende nieuws natuurlijk van afgelopen week. Het ontslag van Robin Witte bij ACV. Dat heb jij ongetwijfeld ook meegekregen.
Ja, absoluut.
Henk, wat vind je ervan?
Ja, een ontslag is natuurlijk altijd hartstikke triest. En dat heeft vaak ook meerdere redenen. Maar de grootste reden is natuurlijk dat je geen punten pakt. En dat was bij ACV ook het geval. En ik heb regelmatig contact met Paul Matthijs, die assistenttrainer is daar. En eigenlijk vanaf het begin van het seizoen hadden ze er al een beetje hard hoofd in, omdat ze te weinig doelpunten in de ploeg hebben. Mm-hmm. Zwickstra is weggegaan. Nog een paar jongens die makkelijk een goal maken. En als je op dat niveau te weinig scorende mensen hebt, dan wordt het een probleem.
0 uit 7. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik heb op Flashscore dat sterretje aanstaan bij ACV. En ik werd er niet blij van afgelopen zaterdag. Want het was binnen 10 minuten al 0-2 voor degradatieconcurrent Barendrecht. Ja. Wat dacht jij, Matthijs?
Nou, ik heb het nog met collega Huub Reuvers over gehad. Die er was voor een stuk op de site en niet voor ons tv-programma helaas. Maar hij had het ook over een beetje een trieste middag. Het zat er ook afgelopen zaterdag volgens hem absoluut niet in. Ik vind het sneu ook omdat Robin Witte wel echt een man van de club is geworden door de jaren heen. Ook wel iemand in wie veel vertrouwen was. Hè. Ze gaven hem niet zo lang geleden nog een contract tot, ik geloof, de zomer van 2027. Ja, daar spreekt wel vertrouwen uit. En dan is het altijd zuur. Ondanks dat het geen punten oplevert. En ik vraag me af of een nieuwe trainer dat wel gaat lukken met deze selectie.
Ja, dat is altijd natuurlijk de vraag. Maar voor Robin Witte stopt het hier, denk ik, natuurlijk niet.
Nee,
als je
kijkt
inderdaad wat hij dan bijvoorbeeld vorig jaar heeft gepresteerd met ACV.
Hij is een piepjonge trainer. Hij is ongeveer de helft van jouw leeftijd, Henk. Dus hij heeft nog heel lang te gaan.
Hij kan nog wel even mee.
Hij heeft nog heel lang te gaan.
Ja, 0 uit 7. Henk, heb jij ooit wel eens zo'n slechte competitiestart meegemaakt?
0 uit 7. Even kijken. Nee, dat kan ik me zo niet herinneren.
Nou ja.
Dat is wel heel veel.
Ja, dat is inderdaad heel veel. Even een overzicht van al jouw clubs. SV Aduard, Pijzen, Noordster, Zuidlaren, Bijlen, Gomos, Middelstum, TEVV, Hodo, Velocitas 1897, Actief, Zwartemeer, Raptim, Pijzen, HSC. En nu dus het eerste seizoen als hoofdtrainer bij derde klasse Actief. Want je was eerst jeugdtrainer daar, hè? Hoofdjeugdtrainer.
Correct.
Ja.
Ik ben nu aan mijn 31ste seizoen bezig als jeugdtrainer bij Actief.
Ook onafgebroken?
Onafgebroken. En, waarvan 20 jaar, de laatste 20 jaar als hoofdjeugdopleiding. Eerst van de onderbouw en nu van de bovenbouw. En al 3 keer eerder de kans gehad om hoofdtrainer te worden bij Actief. En op die momenten had ik net bijgetekend bij de club waar ik op dat moment hoofdtrainer was. Actief is meestal een beetje aan de late kant met de contractbesprekingen. En maar nu kwam het voor beide partijen kwam het hartstikke mooi uit. En de jongens waar ik nu mee te maken heb bij Actief, die heb ik allemaal ook als kleine jongen gehad. Dus dat is gewoon fantastisch.
Ja, want hoe staat het ervoor met het voetbal in mijn dorp? Want ik woon in Eelde.
Ook jouw dorp, oké. Hartstikke mooi. Ja, ook, ik denk fantastisch. Want als ik zie wat voor mooie jeugdafdeling wij hebben. Volgend jaar gaan we naar de zaterdag. Spelen in op het weekendvoetbal.
Kijk.
En ondanks dat er regelmatig talentvolle spelers naar een Big Quick gaan en naar uiteraard FC Groningen.
Jij doelt op een, bijvoorbeeld op een Erwin Immelman?
Ja, nou ja, goed. Dat is niet de eerste hoor. Dat zijn in de laatste 5 jaar denk ik wel een stuk of 12 tot 15 spelers weggegaan. In de leeftijdsfase van tussen de 12 en de 18, zeg maar.
En dat zijn allemaal talentvolle jongens?
Dat zijn talentvolle jongens die dan divisie kunnen voetballen bij Big Quick. En die stap willen maken. En de een komt wel terug. De ander die gaat daarna nog een keer naar een ander hoger spelende club. Maar de meeste komen op termijn toch wel weer terug.
Dat is dan ook wel direct een beetje het probleem. Maar ja, je zit onder de rook van Groningen. Dus aan het talent wordt snel getrokken, denk ik.
Ja, nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. En jongens gaan op een gegeven moment als ze 17, 18 zijn in de stad wonen.
Ja.
En dan is dat best wel een probleem. Alhoewel de echte die blijven. Want in mijn selectie die ik nu heb, zitten ook 6 jongens die in de stad wonen. En die komen gewoon dinsdag, donderdag, vrijdag komen ze weer naar Actief.
Wie zijn de echten bij Actief?
Noem er eens een tweetal.
Gebroeders Koops, Daan Matthijs. Dat zijn echte Actief.
Zoon van Paul Matthijs.
Jannes Boer.
Toch? Paul, ja, Daan Matthijs, ja.
Daan is de zoon van Paul, ja. Ja. Heb ik ook al eens eetje gehad. En, geweldig.
Lijkt hij in, qua voetbalstijl ook op zijn vader?
Hij is niet zo gemeen als Paul. Maar, soms zie ik wel trekjes terug van Paul. In het agressieve, het felle verdedigen. Even een kikkie uitdelen. Daar zie ik dat wel in terug, ja.
Kijk, 4 punten. Uit 3 wedstrijden. Afgelopen weekend ging het mis.
Ja.
Op bezoek bij Sellingen.
Ja.
Waar lag het aan? 3-2 werd het voor de Groningers.
Sellingen, een fysiek enorm sterke ploeg. Die overrompelden ons in het begin. Door hun power en kracht. Wij hebben een jonge ploeg die minder fysiek is. En in de tweede helft werd het al heel snel 2 en 3-0. Een beetje tegen de verhouding in, maar het werd het wel. En toen de laatste 20 minuten van bank gaan spelen, maakte 3-1 in de 73e minuut. In de 78e minuut 3-2. En toen schoten we nog een bal op de buitenkant paal. Dus een puntje had er achteraf misschien nog ingezeten. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Sellingen wel ietsje beter was.
Ja. Nou loop jij al sinds seizoen 84, 85 of 85, 86 loop jij al op de Drentse amateurvelden onder meer en op de Groningse amateurvelden. Wat voor trainer ben jij eigenlijk, Henk?
Ik was toen ik begon een te emotionele trainer. Bij elke verkeerde beslissing van de scheidsrechter stond ik op de middenlijn. En dan ben je niet aan het analyseren.
Emotie regeerde.
Ja, te veel.
Ik was
nog te veel speler. En,
want als speler was jij ook niet de makkelijkste.
Nee,
heb je ooit verteld.
Ik was een agressieve speler. Dat klopt. In die zin, ze kwamen me 3 keer tegen in het veld.
Ja.
En als die 4e keer ze me weer voorbij gingen, dan vingers in het gras.
Dat vind ik nog netjes trouwens, ja. Hoor, dat je zo lang geduld houdt.
Jij weet wat maar, ik bedoel, Tom.
Ja, nee, uiteraard. Ja. We hebben een band.
Ja, ik zie het, ja.
Nee, maar vertel eens, Henk, want hoe heb je dan door de jaren heen geleerd om die emotie uit jouw trainersrol te halen?
Door met mensen om me heen te praten, te luisteren vooral. En aan de hand daarvan tot de conclusie komen, een stukje bewustzijn ten aanzien van het trainerschap, dat als jij langer trainer wil zijn en op een beetje niveau, dat je dan moet gaan analyseren. En dan moet vragen, gaat mijn team, als de wedstrijd begint, gaat mijn team die dingen doen die we afgesproken hebben? Speelde tegenstander zoals wij dat verwachten? En daarmee bezig zijn en niet met randzaken eromheen, met een scheidsrechter en dat soort dingen. En daar heb ik mezelf aardig aangeleerd.
Maar je begon natuurlijk ook heel jong als trainer.
Omdat toen ik in Pijzen trainer werd, van jeugdtrainer hoofdtrainer werd, was ik 31, denk ik. Ja,
ja, omdat voetballen wou niet meer?
Voetbal wou niet meer, veel blessures. En toen stond ik als jeugdtrainer ook al, ik denk 30 uur in de week op het veld. En dat is een moeilijke combinatie. Als je zo lang op je benen staat en vooral met jongere jeugdwerk, dan moet je veel dingen voordoen en zo. En dan zelf nog trainen, dat is niet te combineren eigenlijk.
Nee. Vertel eens even over jouw voetbalcarrière. Jij was controlerende middenvelder?
Ik stond meestal achter op middenveld. Ja,
ja. Jij hebt nog in de jeugd bij Heerenveen bijvoorbeeld gespeeld. Noem eens een aantal clubs waar jij je ervaring op hebt gedaan.
Als voetballer bedoel je?
Ja.
Als voetballer ben ik bij Gieten begonnen. Daar moest ik op zondagmorgen naar de zondagschool toen ik een jaar of 19 was. Maar dan ging ik de zondagschool voorbij en dan ging ik naar het voetbalveld.
Ja.
En daar speelde Timo Meertens met Gieten A1 in de selectieklasse. Die speelde tegen Emmen, Heerenveen op het hoogste niveau van de jeugd. Dat was altijd om 11 uur op zondagmorgen. Er stonden 300 mensen aan de lijn. Ja. Meer dan dat er nu bij het eerste elftal staan, denk ik.
Ja, dat denk ik ook.
En ik heb bij Anne gespeeld. Die speelde toen ik erheen ging, derde klasse. En ik heb de promotie naar de tweede klasse meegemaakt. En toen ben ik naar Heerenveen gegaan. En daarna nog één seizoen bij WKE gevoetbald. Samen met Jan-Willem Moek.
De spits.
Dat is Onke Houwer.
Ja, de spits die in de regio in Noord-Drenthe volgens mij vooral bekend staat als de man die de doelpunten makkelijk maakte.
Ja, het zag er niet uit, maar hij schopte ze er altijd weer in.
Ja, stond altijd op de goede plek.
Stond altijd op de goede plek. En als hij een duel aan ging, dan won hij dat altijd. Want iedereen ging aan de kant.
Ja, hè? Ja. Zo'n beest was dat.
Geweldig.
Ja, ja. Ja, want ik noemde jou net beroepsschoffelaar, geloof ik, Matthijs.
Ja, een beetje oneerbiedig.
Niks, maar ik weet, je weet wie het zegt.
Ja, zo is het.
Ik las dat jij ook grossierde in harde overtredingen, Henk. In een interview met
grossierde, maar ik had er regelmatig eentje, ja.
Ja, jij,
ik kon heel slecht tegen mijn verlies, ja.
4 of 5 rode kaarten per seizoen, dat was geen uitzondering.
Nee, dat was wel ongeveer de norm.
Dat zijn best veel kaarten, Henk.
In die tijd helemaal, denk ik.
Want?
Alhoewel ik dat moeilijk vind te vergelijken. Maar volgens mij was het waar de scheidsrechter toen nog wat soepeler.
Ja, hè?
Kun je nagaan. Wat, als je nu had gespeeld, dan stond je gewoon de helft van de wedstrijden langs de kant misschien wel.
Ja, nou, ik vind dat heel moeilijk in te schatten, maar...
Ja, als ik kijk waar ik soms rode kaart voor krijg, dan...
Ja, nee, het ligt nooit aan jou. Het
ligt nooit aan mij. Nee.
Heel vervelend.
Ik ben wel heel blij dat er in mijn periode geen VAR was.
Ja, dat begrijp ik wel, ja.
Maar je zegt, ik kon slecht tegen mijn verlies. Daarin laat je doorklinken alsof je dat nu wel kan.
Nou, ik kan er beter mee omgaan.
Ja.
Ik kan, zoals zondag hebben wij met 3-2 verloren. Dan ben ik niet chagrijnig. Was ik vroeger wel geweest, nu niet. Want ik kijk naar de positieve dingen. We hebben een goede wedstrijd gespeeld. We hebben 2 goals gemaakt. We hebben gevochten van de eerste tot de laatste minuut. En Sellingen was net iets beter. Nou, prima.
Ja, ik wil toch nog even terug naar die rode kaart. Want afgelopen weekend heb je de uitzending toevallig gezien van onze club?
Nee, niet gezien.
Niet gezien. Overtreding van Nieuw-Buinenspeler Aaron Alberts, voormalig podcastgast natuurlijk. Hij moest met rood van het veld na een overtreding op de aanvoerder van Gieten. Die daarna trouwens wel vrij vlot weer opstond toen hij zag dat die rode kaart viel, hè, Matthijs?
Ja, klopt. Hij heeft volgens mij nog een appje gestuurd naar Stijn. Waarin hij, want hij kreeg te horen, wij knippen dat uit en zetten dat op social media. En kreeg nog wel wat naar zijn hoofd, als in, alsof hij Alberts wat had aangenaaid. Maar hij laat weten dat hij toch best wel een dikke knie heeft en een forse schram erop.
Okay. Ja,
dat voordat we even naar Aaron gaan luisteren, denk ik.
Ja, zeker. Want ik heb Aaron even gevraagd om zijn visie op de rode kaart.
Een hele goede morgen, vrienden van onze club. Aaron hier. Het is mij gevraagd om even kort te willen inspreken van afgelopen zondag. Maar, mijn mening over deze rode kaart is... kijk, ik kom er heel hard in. Het lijkt allemaal heel hard, omdat het natuurlijk op de beelden te zien is. Maar ik raak hem 0,0. Ik raak zelfs de bal nog... En ik vind het ergste gewoon, hij geeft mij direct rood. Terwijl dat je die aanvoerder direct gewoon op ziet staan. Je ziet hem lachend wegsprinten. Het is gewoon één act geweest. Ik vind dat rood heel zwaar bestraft is. En dat het op zijn minst geel had kunnen zijn. Maar de scheidsrechter heeft zo de hele wedstrijd... Hij liet alles doorgaan. Hij heeft geen kaarten, niks heeft hij gegeven. En zo pas, boom. Kijk, het lijkt heel hard. Kijk, als ik hem raak, dan vind ik rood gewoon terecht. Maar... ik vond dit een beetje dubbelzijdig. Die had prima een gele kaart kunnen zijn. En voor mij, ik kan een beetje begrepen dat de code 3 opgeschreven is. Voor mij gaan we uit van 2 tot 3 wedstrijden. Dus ik mis ook nog een paar belangrijke wedstrijden waar we de punten hard kunnen halen. En wat wij met ons team willen bereiken dit seizoen is gewoon dat we in de derde klasse handhaven en meer niet. En misschien heel stiekem dat we kunnen kijken naar een promotieticket, maar voor ons is het nu gewoon eerst dat we gaan handhaven. Dat is het allerbelangrijkste.
Collega Emiel Venema, die omschreef scheidsrechter Dan Botescu als de nieuwe Bas Nijhuis. Dus hij liet inderdaad veel doorgaan, maar ja...
Dit niet.
Alberts die ging toch op de bon.
Ik heb de laatste jaren alle afleveringen gezien, maar zondag waren we laat terug uit Sellingen. Ging naar de bus. Dus,
dan zie je alles en dan ben je de ene keer dat je te gast bent, dan zie je dan weer net niks.
Ja, nee, dat precies. Dat moest net zo zijn, denk ik.
Maar
ja.
Het is jouw competitie, als in de competitie waar actief in zit. Ja. Ik kreeg een vraag van de luisteraar die zegt, hoe kijk je naar 3N? Hè? Bijvoorbeeld naar jullie eigen ploeg, wat is jullie ambitie? Hoe kijk je naar Nieuw-Buinen? Waar zie je titelkansen? Bijvoorbeeld bij Gieten, wat heel goed is begonnen. Hoe kijk je daarnaar?
Eerst even over actief. Jonge groep. Ik denk als wij in de subtop spelen dat we het hartstikke goed doen. We hebben een vrij smalle groep. We hebben wel een heel mooie JO19 team erachter zitten. Waar 5, 6 jongens in zitten die gewoon mee kunnen doen. Zonder dat we daar slechter van worden. Kijk. Dat is wel heel mooi in de breedte. En titelkandidaten zijn voor mij Sellingen, Gieten inderdaad. En als outsiders Stadspark en Stadskanaal.
Kijk eens aan. En Heilige Lee heb ik hier nog staan.
Heilige Lee heeft zich ook, is ook sterker geworden met Rick Eggers erbij. De broer van de Eggers die in jong FC Groningen speelt. Ook een scorende speler. Heeft ook al iets van 6, 7 goals gemaakt. En ze hadden natuurlijk al Reininga. Die vorig jaar heel veel goals ook heeft gemaakt. Dus... die kunnen ook nog best een outsider zijn, ja.
De broer van Niels Eggens dan?
Juist.
Denk ik, ja.
Juist.
Oké.
Ja, heel helder.
Wou je nog terugkomen op Alberts? Of?
Nou ja, ik ben wel heel benieuwd zeg maar naar die foto van de kuit van Kruijzen.
De knie van
de Kruijzen.
Ja, volgens mij hebben we de foto niet, maar hij heeft wel inderdaad laten weten dat hij een schram erop heeft.
Alberts raakt hem niet, zegt hij.
Ja, nou ja, goed. Ik weet niet. Zou het dan ook zo zijn, Tom, jij hebt ook wel eens gezegd, hè... dat scheidsrechters die weten op de duur van je reputatie af. Daar heb jij nog wel eens last van gehad. Zou Alberts dan misschien ook zijn reputatie tegen hebben gehad?
Ja, dat zit er dan dik in misschien wel.
Ja.
Ja. Misschien heb jij daar wel eens last van gehad, Henk?
De reputatie.
Van je reputatie.
Dat zou best eens kunnen. Dat is moeilijk hard te maken. Hè?
Hoe sta je bekend?
Als voetballer?
Of als trainer?
Als trainer, meer, denk ik.
Als trainer... nog een beetje, denk ik, bij de meeste het beeld van vroeger emotioneel veel schreeuwen. En dat is tegenwoordig een heel ander beeld. Maar je weet hoe dat werkt.
Dan raak je moeilijk.
Daar heb ik ook geen problemen mee. Ten eerste weet ik nu dat ik een veel betere trainer ben dan dat ik toen was in die periode.
dat ik nu veel rustiger ben. En ik beleef er nog steeds zoveel plezier aan. Dus dat zal maar wat zijn wat een ander daarvan vindt.
Als je kijkt naar al die seizoenen langs de lijn, waar bleef je dan het meeste plezier aan?
Het toewerken naar de wedstrijd via de trainingen. Het contact met de jongens. Dingen zien op zondag die je door de week getraind hebt. Daar geniet ik het meeste van.
Houdt het je ook jong?
Dat is moeilijk te zeggen, want ik ken geen Henk Veenhoff die het zonder voetbal doet.
Nee, dat is waar.
Nee, dat is ook zo. Want jij hebt...
Maar wat denk je?
Ik denk
wat
het
denk
wel. Ja. Ik weet het haast wel zeker.
Want je uiteindelijk...
Elke avond heb ik tussen de 20.000 en 25.000 stappen op mijn telefoon.
Zo.
En dat is best wel aardig. Dus ik denk, als ik dat niet zou doen, dan zou ik wel wat anders doen, denk ik. Want ik moet bewegen. Dat vraagt mijn lichaam. Dat zit in mijn systeem. Maar ja, zeker. En het contact met mensen, bezig zijn met mensen, dingen organiseren, daar blijf je fit bij, natuurlijk.
Even aardig om aan te geven, toen ik je belde voor deze podcast, zat je ook net op de mountainbike.
Ja. Ja,
maar dus, ja, om daar eens even iets aan te geven. Ja. Je zegt ook van, nou ja, ik moet bewegen, moet bezig blijven. Ik heb ook wel gehoord dat jij ook een trainer bent die zeker in de voorbereiding ook veel van de spelers verlangt. Als het gaat om bewegen, je mag ze ook wel graag aan het lopen zetten. Of mocht dat in ieder geval. Hoe is dat
mocht,
nu?
Ja.
Is het zo dat jij dat spelers jou wel vrezen in de voorbereiding? Van, oh, dan komt die man weer aan met zijn loopschoenen.
Nee, dat... Dat was vroeger wel zo en dan 20 jaar geleden en daarvoor. Maar ik ben de laatste jaren ook er steeds meer achter gekomen dat je voetbalconditie moet trainen in voetbalvormen. En niet door middel van duurloopjes in het bos. Dat was vroeger wel zo. Ik heb trainers gehad die gingen eerst even 3 koepertesten doen. ja, achter elkaar. Zo. En dan... 5 keer 800 meter lopen en dan 100 meter sprinten een aantal keren. En dan nog een partijtje van 10 minuten. Dat was de training.
Ja, dat doet me denken aan toen Stijn en ik begin van dit seizoen bij jou kwamen kijken. Top.
Dat was ook een koepertest inderdaad. Oh, en we hebben ook wel een shuttle run test inderdaad gehad dit seizoen. Dus het zit er toch nog in bij sommige trainers.
Shuttle tempo test doe ik. Shuttle sprint test. Dat is in mijn ogen veel zinvoller. En ik probeer heel veel voetbalconditie te pakken in duel 1 tegen 1, 2 tegen 2. Dan ben je veel dichter bij de wedstrijd en dan pak je nog veel meer. Want als je met die bal bezig bent, dan vergeten de jongens dat ze moeten lopen. Dan vinden ze het veel leuker.
Ja, we gaan zometeen nog veel meer vragen ook over hoe je bijvoorbeeld bij de tijd blijft als hoofdcoach. Even het kopje uitzending afmaken, want Staphorst Hogeveen was natuurlijk een mooi duel afgelopen weekend te zien in onze club.
Ja.
Hoe heb je daarna gekeken, Matthijs?
Hoe heb ik daarna gekeken?
Ja, op de bank waarschijnlijk. Een potje bier, dat weet ik allemaal.
Ja, nou, dat komt aardig dichtbij. Ik las natuurlijk op zaterdagmiddag dat Hoogveen op voorsprong kwam. En dan hoop je eigenlijk toch wel. Want de ploeg die krijgt misschien wat te weinig punten voor het spel dat ze tot nu toe laten zien. Dus dan hoop je eigenlijk wel op een klein stuntje. Want zo had ik het wel gezien hoor. Als ze hadden gewonnen bij Staphorst. Ik denk dat dat zij Björn Zwick en na tijd ook wel... toch wel wat meer kwaliteit hebben bij...
Iets volwassenen misschien.
Iets volwassenen bij Staphorst. Dus uiteindelijk draaien ze de wedstrijd dan ook om. En dan, ja, ik denk dat daar niet zo heel veel op af te dingen viel. Wel jammer weer voor Hogeveen. Maar ik ben niet zo heel erg bang dat zij er heel dik uitgaan of zo. Ik denk dat die punten uiteindelijk nog wel gaan komen.
Dat denk ik ook. Ze staan nu natuurlijk in die onderste regionen. Ook mede door die nederlaag afgelopen weekend. Staphorst wel knap. En die zijn dus gestegen naar de tweede plek.
Ja.
In de derde divisie. Na promotie dus afgelopen seizoen. Dat doen ze sterk, hè?
Doen het heel goed met Jorn Hekkert in de gelederen. Oud FCM. Die nog voor de microfoon van Jan-Willem Kralen aangaf. Dat hij ook op de achtergrond nog wel kijkt naar een stap naar het betaald voetbal.
Ja.
Dus ik ben benieuwd hoe lang hij houdbaar is voor Staphorst. Maar zolang ze hem hebben, moeten ze daar maar van genieten.
Dat denk ik ook inderdaad. En die goal van Jacht is lekker, hè?
Die zit er aardig in.
Oh, zo. Die ging dwars net bijna.
Ja, geweldig. Ja.
Knappe goal, knappe goal. Meppel Alcides werd 2-1, was ook te zien in onze club. Het ging daar natuurlijk over de hoofdtrainer, Arjan Bosgaard van FC Meppel. Tegen de zoon Julian Bosgaard bij Alcides. En hij had hem op de schoen, hè?
Hij had hem
in
op de
laatste
schoen.
Minuut.
Boye Keizer, het doorkoppen van Jager. En daar gaat hij. Julian Bosgaard naar Max de Vos. En een uitstekende reactie. In blessuretijd van de doelman van FC Meppel. Wat een scenario had dat kunnen zijn. Maar het blijft Arjan Bosgaard bespaard. De trainer wint van de zoon. En FC Meppel wint de stadsderby van Alcides.
Zo, dat was inderdaad wat geweest, hè?
Het commentaar van Jan-Willem Kralen, die trouwens nog hachelijke momenten, moet ik zeggen, meemaakte na de wedstrijd. Hij stond de bus in te pakken met cameravrouw Anneke. En opeens hoort hij een plons dichtbij hem. En wat was er nou aan de hand? Het was natuurlijk groot feest, stadsderby daar in Meppel. En de hele dag allerlei festiviteiten. Er lag een man in de sloot, die was 's middags al met zijn ploeg MSC, die er natuurlijk ook voetballen op hetzelfde sportpark, had hij al gevoetbald. Flink wat biertjes gehad, kan ik me zo voorstellen, in de kantine.
Hij was onder invloed.
Hij had wat gedronken, links en rechts. Zijn fiets stond nog aan de kant, hij zelf lag in de sloot. En Jan-Willem die denkt, nou ja, hij krabbelt er wel uit, maar dat duurde. En toen hebben ze toch moeten helpen, met 4 man die man uit de sloot getild. Zelfs het Rode Kruis kwam er nog aan te pas. Het was een bijzonder schouwspel. Hij kon zelf ook niet meer op de fiets naar huis en is door een vriend naar huis gebracht. Wandelend. Jan-Willem vroeg zich af of het allemaal goed is gekomen. Want hij kon, en ik citeer, eigenlijk geen stap meer zetten. In een Feyenoord shirtje. Ja, dat zijn vaak ook niet de meest handige mensen natuurlijk. Dus dat... zijn zeer benieuwd hoe dat is afgelopen. Jan-Willem die zei dat hij in ieder geval rook naar sloot. Ja, dat wil ik wel. Want ze hebben een kwartier lang aan die man lopen trekken. Dat is ook de derby van Meppel dan, hè?
Ja, Jan-Willem Kralen moest hem uit de sloot halen.
Ja, geweldig.
Heb jij wel eens zoiets meegemaakt, Henk? Want ik neem aan dat jij bol zit van verhalen van... aangeschoten mensen en andere gekkigheden en rondom de kantine.
Lijkt me niet handig om namen te noemen.
Je hoeft geen namen te noemen, maar als je een voorbeeld hebt, zou wel lekker zijn.
Er zijn voorbeelden van trainingskampjes. Ik ging bijvoorbeeld met Velocitas gingen we op trainingskamp naar Gieterveen. Jawel, Gieterveen. Niet naar Marbella, waar we met Raptip naartoe gingen, maar naar Gieterveen. Met een selectie van, ik denk, 60% zwart, 40% blank. En die donkere jongens, tussen aanhalingstekens, die gingen ook mee uit. We gingen naar de Gouden Leeuw met taxis naar Zaleira. En we kwamen terug en de volgende morgen waren er 3 van de jongens waren er niet. Dus bellen, telefoons waren geblokkeerd, alles was geblokkeerd. En 's middags om 12 uur waren ze terug met de taxi. We waren nog even doorgegaan naar Groningen. En we hadden 's morgens om, dacht 10:30 de training, dus waren ze niet bij. Maar goed, alles is goed gekomen. Maar dat zijn natuurlijk wel dingen die je niet snel meer vergeet.
12 uur, dat is ook wel. Ben je wel eens om 12 uur thuisgekomen 's middags?
Jawel. Jawel. Het gebeurt. Ja. Het is niet handig.
Nee, snap ik wel. Maar straf jij ze dan ook bijvoorbeeld als trainer? Of zeg je dan, het is een trainingskamp, dat gebeurt in Zandrover?
In die situatie hebben we even gezeten met elkaar. En Zandrover en gewoon doorgaan.
Elkaar diep in de ogen gekeken.
Ja,
denk ik.
Nee, maar goed.
En vooral diep in het glaasje gekeken.
Ja, ook ja.
Ja.
Jij bent dit weekend naar Wijdveense Boys SVBC geweest, de kraker. Ja. In de 5e klasse op de zondag. Daar zag ik ineens een oude bekende. Want Maurice Gesonius, die ken ik nog van Nieuwe Buinen. Je begint al te lachen.
Ja.
Die speelde daar toen in de tweede. En die is nu dook ineens op in Barge Coupas.
Ja, en maakte een fraaie goal.
Hele goede goal,
ja. 0-2 aan mijn hoofd voor SVBC.
En dan dacht je... SVBC gaat winnen.
Dat dacht je. Maar Wijdveense Boys draaide het helemaal om. Moet ook wel gezegd worden dat zij de eerste helft absoluut veel beter waren. Na rust SVBC op 0-2. En dan denk je inderdaad, het wordt heel lastig. Maar Wijdveense Boys draaide het uiteindelijk nog knap om. Een eigen doelpunt daardoor wel geholpen. Maar
was ongelukkig, hè?
Die was uiterst ongelukkig, Marco Schipper. Ik zag precies wat hij wilde, maar ik zag ook dat het niet kon. Namelijk een bal voor de spits weghalen en daardoor mijn eigen doel schuiven. Maar het was een hele vermakelijke wedstrijd. Het ontvangst was allerhartelijkst in Wijdveen. Die op het allerlaatst nog een stijger hebben moeten regelen. Want we zouden naar Smilde, Hoge Smilde, maar dat werd afgelast. Ja, dat is dan... ook amateurvoetbal helaas en fantastisch geregeld in Wijdveen. En dan moeten we een andere keer maar naar de derby tussen Smilde en Hoge Smilde, lijkt mij.
Zo is het, lijkt me goed. 15 of 16 clubs heb je gehad in die periode als hoofdtrainer, Henk. Wat is nou je mooiste periode geweest?
Mooiste periode was bij Noordster. Noordster.
Oude Pekela.
Oude Pekela.
Want wat maakte dat mooi?
Hechte club. Wat het mooi maakte was dat ik toen ik daar begon, 5 A-junioren, toen nog A-junioren, nu JO19, in het eerste zetten. Vanaf het begin eigenlijk illustere namen, Hans en Bert de Vrome, Mark Sanders, al die jongens, dezelfde leeftijd, heel veel kwaliteit. Jij kent ze ook als Valtemont.
Ja, vooral Mark Wever, Kees Deun, dat soort jongens.
Dat soort jongens, dat was een lichting later. Maar deze lichting was dus ook heel talentvol. Want we werden direct kampioen in de derde klas. En daarna 3 jaar steeds een periode gepakt in de tweede klas met die groep. Ik trainde daar niet alleen de eerste, ook de B, A junioren en de zaterdagselectie. Dus daar was ik zelfs op dinsdag en donderdagmorgen. Toen begon het een beetje om zeg maar fulltime bezig te zijn. Trainde ik bij Noordster. Dinsdag, donderdagmorgen, omdat een aantal jongens werkten bij Kappa, strookkartonfabrieken. In ploegendiensten. En die konden anders niet trainen. Nou, als je tweede klas wil spelen, dan moet je wel trainen. Mm-hmm. Dus dan stond ik daar met 7, 8 jongens op dinsdag, donderdag. Wat jongens die naar school gingen van de B-junioren erbij. Dat we een man of 12 tot 14 hadden. 2 keepers. En dan gingen we hard trainen.
In de ochtend ging je dan trainen?
In de ochtend. Zo. Om 10 uur, ja.
En dat deed jij omdat, want ik las wel meer van dat soort taferelen. Dat jij of het tweede of het derde erbij traint inderdaad. En of het de jeugd erbij pakt. Ja. Want jij leeft van het amateurvoetbal, hè, al die jaren.
Ja. Ik ben nu dus ruim 30 jaar bij actief. Nou, meestal zo'n 15 tot 20 uur in de week. En dan een club als hoofdtrainer erbij. Ik heb mijn eigen voetbalschool Noord-Drenthe. Met zo'n 60 kinderen in de week. En dan organiseer ik nog 2-daagse in de herfst- en voorjaarsvakantie. En 4-daagse in de zomervakantie. Dus al met al word er niet rijk van, maar ik kan mijn brood ervan kopen.
Ja, want waarom heb je destijds als dertiger die keuze gemaakt om fulltime je te focussen op het voetbal en niet bijvoorbeeld er een baan naast te nemen?
Omdat ik er helemaal bezeten van ben en het allermooiste is wat er voor mij bestaat.
Ja,
daar kan niks tegenop.
Nee, maar waar haal je dan echt je plezier uit?
Uit het maken van zinvolle, verantwoorde trainingen. Daar heel intensief mee bezig zijn. Het contact met de mensen. En het toewerken naar het weekend, naar de wedstrijd. De spanning opbouwen. En dan met elkaar dat gevoel. Dat is gewoon fantastisch.
Heb je het idee dat dit je roeping is? Is dat, word ik nou te zweverig?
Nee, helemaal niet. Want wat ik net zei. Ik moest naar de zondagschool, maar ik ging niet naar de zondagschool. Ik ging voorbij de kerk en ik ging naar het voetbalveld.
Ja.
Dus dat zat er, dat zit hier. En kan je er ook niet uit rammen. Dat zit erin en dat zal er ook nooit meer uit gaan, gelukkig.
Prachtig. Al dat plezier uit, vooral ook het weekend natuurlijk. Maar als je dan van je stoel geschopt wordt bij SJS, dan is het wel wat minder plezierig, lijkt me.
Oh, dat is ook een keer gebeurd. Ja. Dat hoort er ook bij. Je hebt mensen. En dat een hele voorgeschiedenis. Dat waren supporters van Musselkanaal.
Onko ten Hof,
inmiddels helaas overleden. Ja.
Ja, ik kreeg een berichtje van Bert ten Hof, zijn broer.
Ah ja, Bert.
Hij zei inderdaad, kan Henk zich nog herinneren dat hij van zijn stoel werd geschopt bij SJS. Door mijn broer Onko. De aanleiding was de beenbreuk van Henk Honken bij Noordster.
Klopt.
Tegen Musselkanaal.
Henk Honken die brak in een botsing met Jossi Not, mijn keeper bij Noordster. In een topwedstrijd in de tweede klasse. Ik denk dat er 800 mensen aan de kant stonden. Het leek van beide kanten leek het heel ongelukkig. Maar niemand die gaat natuurlijk met opzet iemand zijn been kapot schoppen. Maar het gebeurde wel. En toen was ik even de gebeten hond. Nou ja, dat is dan zo.
Wat gebeurde er toen?
Wat gebeurde er toen? Er waren wel wat woordenwisselingen tussen de trainer van Musselkanaal, Simon Zoetebier op dat moment. En mijn persoontje. En volgens mij qua emotie verschillen wij niet zoveel. Jij kent Simon ook. En ik denk dat dat een beetje kwaad bloed heeft gezet bij een aantal supporters.
En daardoor werd jij van je stoel geschopt een week later of 2 weken later bij SES?
Ja, ik denk het wel. Ja, was een paar weken later. Ik weet niet meer precies.
Heb je nog meer van dat soort taferelen meegemaakt? Als in dat je denkt van, jongen, waar ben ik nu in beland?
Nee.
Viel dat mee?
Nee. Veel meer positieve dan negatieve ervaringen wat dat betreft.
Noem eens zo'n positieve, want je bent een aantal keer kampioen geworden, gepromoveerd. Wat is welke promotie of welk kampioenschap staat je het meeste bij? Of juist niet, omdat het feest zo ontzettend gezellig was?
Dat zijn er een aantal natuurlijk. Ik ben mijn eerste club, jullie noemen steeds 85, 86. Maar ik was van 83, 84 was ik al trainer bij SV Aduard.
Ja, die noemde ik in het begin.
Dat was mijn eerste
club. Ja.
Toen was ik jeugdtrainer bij Pijzen. En toen trainde ik de jeugd van Pijzen. En ik was hoofdtrainer in Aduard. Ja. Seizoen 83, 84. En daar ben ik nog een jaar gebleven. En toen ben ik hoofdtrainer bij Pijzen geworden.
Ja.
Maar dat was de eerste keer kampioen worden bij Aduard met een seniorenteam. Dus dat was hartstikke mooi. Pijs een aantal periode kampioenschappen in de jaren dat ik daar geweest ben. Toen ben ik naar Noordster gegaan, direct eerste jaar kampioen. Van Noordster ging ik naar Zuid-Laren, eerste jaar kampioen. Met de lichting Evert-Jan Prins, Ronald Prins. Uitstekende lichting hadden ze toen in die periode. Toen ben ik naar Bijlen gegaan. Een van de weinige clubs waar ik geen kampioen ben geworden. Met toch wel spelers die tussen haakjes aangekocht werden.
Ik vind het heel leuk als je die namen noemt. Dus noem eens een paar namen.
Van die periode bij
Bijlen.
Bij Bijlen. Bert Doldersum.
Kijk.
Je hebt het over harde spelers.
Bert kon er ook wat van.
Bert kon er ook wat van. Even kijken. Hans Doldersum. Rudy Metz, Spits van Achilles, Ronnie Bambach.
Oh ja, ja. Die stond vorig jaar in het Drentse Droom wel.
Zeker.
Ja,
hè? Ja, zeker.
Ja, dus en er was nog een andere spits, ook van Achilles, kwam ook van Achilles. Maar goed, dan zie je dus dat jongens die van buiten afkomen, niet vanuit de club, dat die minder binding hebben met de club. En als het een jaar wat minder gaat, dan zijn ze ook zo weer weg.
Ja.
En dat, dat hoef ik niet te vertellen. Dat is al zo vaak bewezen. Dan
gaat het
termijn toch niet goed. Ja, precies. Ja. Precies. Dus
En ik moet het ook vragen, want die vraag kreeg ik binnen. Je bent in de eerste 30 jaar van je carrière volgens de vraagsteller 1 keer gedegradeerd. En in de laatste 10 jaar 5 keer.
5 keer? Ik dacht 4 keer.
Oké, dan houden we het op 4.
Ja.
Stap je dan de hele tijd op het verkeerde moment in?
Ja, dat is moeilijk in te schatten. Hè? Dat is moeilijk in te schatten. Er zijn zoveel factoren die daarbij een rol spelen.
Dus dat is niet te zeggen?
Nee, in een seizoen kunnen er zoveel verschillende dingen gebeuren. Zowel in positieve als in negatieve zin. Als jouw 3 beste spelers geblesseerd raken, breek hun been, ik stel het nu even zwart-wit. Dat wordt een lastig verhaal.
Ja, nou, ik moet inderdaad jou corrigeren, Matthijs. 4 keer in de laatste 10 jaar. In de laatste 11 jaar 5 keer.
Oké, okay.
Kijk
hier.
Maar je bent ook kampioen geworden bijvoorbeeld met Raptim in die derde klasse. Je bent gepromoveerd met Pijzen in 2019, 2020.
Ja, Zuid-Laren dus, Noordster.
Ja, en als ik kijk, dan ben je vaker gepromoveerd en kampioen geworden dan dat je bent gedegradeerd. Dus wat dat betreft is dat een goede balans.
Jullie zitten echt... Jullie krijgen echt een band met z'n tweeën.
Dat heet fact-checken.
Nee, heel goed. Ja, daar hou ik niet zo van.
Dat is vooral op het gevoel en op de aannames. Ja, in jouw voetbalcarrière niet zo heel lekker gingen, die aannames. Maar goed.
Oké, zo kan niet wel weer. Goed, we gaan door met de podcast.
Heel goed. Wat is je doel dit jaar met actief?
Lekker ontwikkelen. Jonge groep.
Ook gepromoveerd natuurlijk afgelopen seizoen.
Ja, 2 jaar terug gedegradeerd. Met Immerman en Buiter. Uit de 3e klas. En vorig jaar weer gepromoveerd met Immerman en Buiter.
En je vertelde net, je mist dit jaar, omdat Buiter en Immerman allebei weg zijn.
Bijna 60 goals.
Bijna 60 goals. Dat wordt momenteel netjes opgevangen.
Ja.
Want al 8 keer gescoord dit seizoen.
Wie staan erop bij actief? Nu die jongens weg zijn?
Ja, dat zijn toch wel de jongens die al wat langer in het eerste spelen. Jannes Boer, Gerwin Koops, dat zijn jongens die... Daan, Matthijs. Ja, en een hele, wat ik al zei, een mooie J19 lichting erachter. Met ook wat jongens die scorevermogen hebben. Een jongen, de beste aanvaller, laat ik zo zeggen. Tijn Hoving, die is nog niet speelgerechtig. Die speelde vorig jaar bij Cambuur in de onder 17. En dat is fout gegaan in de communicatie tussen actief en Cambuur en Tijn Hoving. Dus daar wordt nu achteraan om dat voor elkaar te krijgen.
En wat is dan daarin de verwachting? Wanneer is die wel speelgerechtigd? Kan het een week duren? Kan het een maand duren? Kan het zelfs tot volgend seizoen duren?
Het is niet altijd een heel flexibel orgaan. Dus dat kan nog een heel seizoen duren. En het kan ook zijn dat die volgende week speelgerechtigd is. Daar kunnen ze niks van zeggen.
Maar die zou heel belangrijk kunnen worden voor actief?
Ja, die heeft in de voorbereiding regelmatig meegedaan en was elke keer een van de beste. Ja.
Nou, ik kan me zo voorstellen, Henk, dat jij door die jaren heen ook veel hebt zien veranderen in het amateurvoetbal in de provincie. Wat is bijvoorbeeld het grootste verschil tussen de selectie van SV Aduard destijds en jouw huidige selectie? Het blijft even stil.
Ja,
het is onhandig in een podcast. Maar...
Ik denk dat de maatschappij enorm veranderd is. Want ik hoor heel vaak links en rechts. De mentaliteit is slecht heden ten dagen. Nou, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Als jij de jongens op een normale, positieve manier benadert. En dingen goed onderbouwt. Dan is de mentaliteit niks beter of slechter dan dat die vroeger was. Alleen het is anders. Niet beter of minder, maar anders. Mooi voorbeeldje. Ik kwam 2 jaar terug bij Noordster als interim trainer. In de winterstop. En die jongens die stonden met 6 punten, 1e laatste. En ik zeg, jongens, als jullie wat willen en erin willen blijven, dan moeten we van 2 keer naar 3 keer trainen. Moeten we de vrijdag erbij pakken. En werd eerst een beetje schuchter gelachen. En...
Zo zou ik ook reageren, denk ik.
Ja, dat denk ik ook. En we begonnen te winnen. En vanaf de, ik denk, 4e week. We hadden even nog toen gewacht tot het s'avonds licht werd en dat de uur erbij kwam. En vanaf die tijd altijd iedereen op de training.
Ja.
3 keer trainen, periode pakken en met 39 punten eindigen.
Kijk,
want... dus jij hebt een broertje dood aan mensen die zeggen, ja, de mentaliteit, mensen of de spelers van nu hebben gewoon een slechte mentaliteit.
Ja, ben ik absoluut niet mee eens. Anders, het is anders dan vroeger, maar niet minder.
Wat heb jij veranderd in die benadering naar spelers toe?
Nou, ik ben vooral meer gaan benaderen. Vaker met spelers praten, dingen uitleggen, goed onderbouwen waarom of iets doet. En dat was vroeger niet nodig. Als ik als trainer toen ik begon zei dit en dit gaan we doen. Ja, prima. Dan
meer aanzien had je
waren toen. Ze al weg. Ja, dat is wel veranderd. Maar ook spelers zijn mondiger dan vroeger. Dat is ook prima. Maar daardoor moet jij ook mondiger zijn. En moet je zorgen dat je daar even vooraan bent.
En hoe belangrijk is het dan dat jij als trainer heel hoog in het vaandel hebt staan. Dat je de persoon achter de speler leert kennen?
Heel belangrijk, heel belangrijk. Heel belangrijk. De gezinssituatie. En dat is natuurlijk nu heel makkelijk bij actief. Omdat ik die jongens al jaren ken. En hun vader en moeder ook. En hun opa en oma zelfs. Dus dat is een stukje makkelijker. Maar dat vind ik wel heel belangrijk. Als iemand overdag zich de pleuris werkt in de bouw. Dan moet ik daar op de training af en toe even rekening mee houden.
Ja, dat begrijp ik. Hoe blijf je bij de tijd als trainer? Ik las dat jij vroeger heel veel oefenstof haalde uit een bekend boek van Wiel Curver bijvoorbeeld. Je hebt ooit een keer een kijkje in de keuken gehad bij Ajax. Je kijkt heel erg op tegen Louis van Gaal. Hoe blijf je bij de tijd?
Door overal naartoe te gaan en inspiratie op te doen. Als ik een paar uur over heb, dan ga ik even naar de jeugdtrainingen van FC Groningen. Sta ik om 8:30 langs de kant. Of ik ga even naar Heerenveen. Of ik ga naar de jeugdopleiding van Emmen. 2 jaar terug heb ik nog een seizoen met een coach betaald voetbal. 6 dagen in de week op veld gestaan.
Wie was dat?
Hans Schrijver bij de dames van Sportclub Heerenveen. Die belde mij, want die had handjes nodig. Dat was ook fantastisch om dat mee te maken. En elke morgen trainen om 9 uur met die meiden. En dan kom je weer tot hele mooie inzichten. En op die manier veel lezen ook over het vak. Blijf je ontwikkelen als trainer. Ja.
Nog steeds leergierig.
Ja, maar dat moet ook. Want ik denk van mijn generatie, als ik dat naga toen ik begon, is bijna niemand meer over.
Nou ja, noem eens wat namen.
Als trainer, hè? Als mens gelukkig wel.
Ja, dat is fijn. Wie zijn dat?
Toen ik begon, Jaap Bierling. Even kijken, trainer van Rollerboys. Je kent hem wel. Nieuwbeijnen heet hij.
Jan Korte.
Heeft hij gezeten. Jan Korte was in die periode. Ron Kroonen.
Ja. Is Johan Warden niet in jouw generatie?
Johan is...
Maar hij is nog wel actief.
Ja, die is nog wel actief. Johan, zit hij nog bij Westerkwartier?
Volgens mij wel, ja.
Ja. Nou, die generatie, ja.
Ja, ik vind het bewonderenswaardig dat je op je 73ste nog elke week...
Ja, ik vind het fantastisch.
Ik vind het echt,
Heb je zelf nog ambities? Of dat je zegt van nou, ik wil dit nog doen. Of ik wil in ieder geval nog zo lang door.
Ik wil gewoon dit nog 10 jaar blijven doen. Als ik fit mag blijven.
Ja?
Ja.
Fantastisch. Ja,
ja, dat zou toch goud zijn. Dat zou een 83-jarige hoofdtrainer in de provincie tuurlijk hebben zitten.
En ja, als je president kan worden op die leeftijd, dan kun je toch ook hoofdtrainer zijn, of niet?
Ja, dat is heel scherp. Ja, hè? Zeker wel.
Uitzonderingen hebben we altijd de regel. En, belangrijkste is dat ik fit mag blijven. Daar gaat het om.
Je ziet er in elk geval nog fit en hartstikke kwiek uit.
Dankjewel.
Dus wij gaan ervan uit dat we je over 10 jaar nog een keer precies kunnen uitnodigen in tuurlijk de podcast. Matthijs, opvallende uitslagen nog afgelopen weekend. Ik stond wel weer te kijken van SVBO. Dat blijft winnen. 2-4 op bezoek bij SDOUC.
Staan gewoon tweede, hè?
Ja, staan tweede.
Heel netjes.
Waar komt SDOUC vandaan?
Oei.
Hey. Kijk even naar Henk.
Kijk even naar de andere kant.
Ja, dat moet uit het oosten zijn.
Dat want, is wat anders dan Sellingen.
Het komt uit Ulft en het staat voor samenspel doet overwinnen Ulftse combinatie.
Ulftse combinatie, ja.
Ja. Daar zijn ze zondagnacht nog wel een paar keer wakker geschrokken, denk ik, van Reinier de Boer. Hij maakte er net als vorige week weer 3.
Zo.
Bomber de Boer.
Ja, de Bomber. En de eerste 3 punten voor het verjongde DZOH is ook een feit in die eerste klasse. Zij wonnen mede dankzij 2 doelpunten van Ryan Brouwer. Knap met 3-1 van Stevo.
Ja, netjes.
2-I zaterdag, weer opvallend. Een 7-klapper, opnieuw, ja, voor Achilles 1894.
Ja.
Dat is ook bizar, hè?
Ja, nu Grijpskerk aan de zegenkar gebonden, zoals het zo mooi heet.
Knap hoor. En Stan Haanstra maakte er, net als Reinier de Boer afgelopen weekend, 3.
Goedemorgen Tom, Stan hier. Ik zag een app voorbij komen omtrent ons club podcast. En of ik eens kort wat wilde inspreken over onze prille seizoenstart nog. Maar ook weer de 7-klappen van afgelopen weekend. Zoals je daarin al aangeeft, wederom 7-0 afgelopen weekend. Niet verwacht van tevoren. Grijpskerk toch vorig jaar ook een goede ploeg gebleken. En dit jaar ook een goede start. Maar daarnaast wij een hele goede wedstrijd op de mat gelegd, waarin we eigenlijk een direct goed onder druk konden zetten. Dat resulteerde al snel in 2 goals. Net zoals vorige week tegen Roda, waarin we vroeg op een 1- en 2-0 komen. En dan wordt het toch een stukje makkelijker voetballen. En daarin denk ik dat wij de kwaliteiten bezitten om zowel het spel te kunnen maken als eventueel te kunnen inzakken om vanuit de omschakeling te spelen. Dat is lekker dat je daarin kan variëren en dat we daarin ook de verschillende type spelers hebben die dat kunnen bespelen. Daarnaast zie je, je geeft al aan, bij mij 6 goals op het moment. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi, maar als je gewoon kijkt dat Freddy en Marcelo inmiddels ook al 3 goals hebben. En daarachter ons 2 middenvelders, Jano en Richard, ook al 2. Ja, denk ik dat we veel scorend vermogen in de ploeg hebben. En dan is het mooi dat ik als spits er inmiddels al 6 in heb liggen. Maar uiteindelijk met de jongens om me heen, die heb ik ook nodig om die goals te kunnen maken. Dus uiteindelijk doen we het samen. En ik denk dat dat ook wel iets is waar we wel heel veel op hameren. Op het moment dat we dit seizoen eigenlijk zoveel mogelijk samen willen doen. Om een mooi doel te bereiken, om zo hoog mogelijk te gaan eindigen dit jaar. En daarin hebben we iedereen keihard nodig en zullen we alles ook samen moeten blijven doen. Het zou mooi zijn als we weer kunnen terugkeren op het eerste klassenniveau met de club Achilles. Dat is ook de ambitie van de club. Ja, dat is wel uiteindelijk het streven wat we hebben. En het zou mooi zijn als we dat dit jaar kunnen bewerkstelligen. Maar goed, het seizoen is nog vroeg. We zitten nog in de start van het seizoen. En we zijn goed begonnen. Ja, nou is het zaak om dit vast te houden, niet te verslappen. En met elkaar aankomende zaterdag weer vol gas te gaan geven.
Ja, Henk, Wilco Niemer, de hoofdtrainer van Achilles 1894, loopt al een tijdje mee. Jij loopt nog veel langer mee. Hoe hou je als trainer het goede gevoel vast na zo'n sterke start?
Hoe hou je het goede gevoel vast? Ja, dat gaat eigenlijk. Als je in een flow zit, dan kom je daar niet zo snel uit. Dan is eigenlijk alleen het lastig als er een wedstrijd niet doorgaat. Als die afgelast wordt of dat er een onderbreking komt die je niet wil. Maar voor de rest, ik denk als je zoveel kwaliteit hebt als Achilles, dan is dat geen probleem. En dan zullen ze best nog een keer een wedstrijdje verliezen. Maar die worden natuurlijk fluitend kampioen.
Kijk, dat zijn uitspraken, Matthijs.
Dat zijn zeker uitspraken. Goed, als je ook al twee keer met 7-0 gewonnen hebt, dan is dat niet zo'n hele gekke uitspraak misschien. Overigens is niet Stan Haanstra, maar Reinier de Boer, waar we het net over hadden, de topscorer van Drenthe momenteel. 7 doelpunten, 1 meer dan Stan.
Oké, dat is een leuk feitje.
Nou, mooi. Ja, ik zit er toch bij, weet je wat, ik gooi er een feitje
in. Ik dacht, jij werkt nog naartoe naar de matige seizoenstart van Noordse Schut.
Ja, nou, 2 punten uit 3 wedstrijden. Dus dat valt nog niet echt mee. Van het weekend ook weer gelijk, zag ik. 2-2.
Nick Koster redt de meubelen daar.
Ja, dus dat valt nog niet echt mee momenteel.
Nee, nieuwe trainer natuurlijk daar ook.
Zo is het.
Dus misschien nog even wat wennen.
Geef hem tijd, zou ik zeggen.
Zullen we dat afspreken?
Doen we.
Heel goed. Hoe gaat het eigenlijk met Vitesse 63 in 4G zaterdag? Zijn natuurlijk gedegradeerd.
Leuk dat je het vraagt.
Je neemt het totaal niet voorbereid namelijk. Nee.
Die speelden in Appelscha tegen Stamfries en wonnen daar 1-5. Doen het goed. 6 punten uit 3 wedstrijden. En komende zaterdag, maar dan lopen we vooruit op het programma, thuis tegen SVN op zoek naar de volgende 3 punten.
Ja, ik hoor Henk inbreken. Jij volgt het dus op de voet allemaal.
Elke zaterdagavond ben ik een uurtje bezig met uitslagen bekijken. Ja.
Kijk, heel goed.
En zondagavond uiteraard ook. Ja.
Ja. Wat mij nog wel opviel, 1-7 voor DKB op bezoek bij Angerslo. 3 goals van David van Zandwijk.
Ja.
Dat is een dikke overwinning voor Jan-Otto Benjamins en zijn mannen. 5D zondag Buinenveen wint met 5-2 van JVV. 2 keer Danny Vijken.
Kijk aan.
Podcast effect zou je kunnen zeggen.
Podcast effect, al denk ik niet dat Henk zondag gaat scoren, maar goed.
Maar misschien wel de 3 punten.
Ja, dat zou mooi zijn natuurlijk. Ja,
inderdaad. En hoe is het met Amboyna in 5F zaterdag? Vorige week 0-10 verloren van Assen Boys.
Henk lacht al, hoeveel is het geworden tegen Amicitia? Ja,
8. Hoeveel was het?
Nee, iets meer. 15-0 het in Groningen. Ja.
Het is altijd lastig denk ik voor een club om weer te starten en dan met een selectie
Het valt nog niet de kant van Amboyna op.
Nee, vol liefhebbers zit, maar misschien nog wat kwaliteit ontbeert.
Ja.
Toch?
Zeker.
We gaan naar VV Onze Club. Ik weet niet, luister je eigenlijk wel eens aan de podcast, Henk?
Nee.
Nee, nou dan ga ik je iets nieuws vertellen. Ja, dat is lijkt me een goed plan. Begin vooral met de uitzending met jezelf te gast. Dat is hartstikke leuk. De gast namelijk dit seizoen, elke gast die dit seizoen voor de microfoon van Onze Club podcast verschijnt, die nomineert een actieve voetballer, trainer, verzorger of leider uit Drenthe. Tweede divisie tot en met de 5e klasse voor VV Onze Club. En de bedoeling is dat we een oefenwedstrijd gaan spelen in de zomer tegen een mooie toonaangevende tegenstander. Met VV Onze Club dus. Hebben we een mooie VV Onze Club tenuutjes. Nou, we hebben al een technische staf die vorige week is samengesteld door de gebroeders Vijken. Want Rick Sloor van Roll the Boys en Robert Oosting van VV Drentina vormen de technische hart. We hebben een materiaalman van DZOH, Harm Engbers. En we hebben al een spits of middenvelder, Jonas Nijland van VKW. Nou mag jij dus iemand nomineren die nog actief is in het Drentse amateurvoetbal. En dat mag dus een speler zijn, maar het mag ook een verzorger zijn. Het mag een leider zijn, wat je wil. Die wordt dan opgenomen in de selectie van VV Onze Club. En zal aantreden aankomende zomer in een mooi pakkie.
Ja. Nou Henk, take it away.
Dan kies ik ook voor een voetballer die bijna op pensioen is, denk ik. Leon Ebeltjes, keeper van SVPO.
Kijk,
Rennen.
Dat is leuk.
We hebben een
ballenvanger.
Dat is een aardig keepertje.
Dat is zeker een aardig keepertje. Waarom kies je voor hem?
Omdat ik in de keren dat ik tegen hem heb gespeeld, dat was onder andere ook met Zwarte Meer nog. Speelde hij ook al bij SVBO. Een fantastische keeper vind die. Eigenlijk vind ik het betaalvoetbal had moeten halen.
Ja, Nou, dat gaan we hem sowieso nog wel een keer voor de voeten gooien, denk ik. We gaan dus met onze club op een willekeurig amateurvoetbalveld in de provincie een wedstrijd spelen. De omroep zendt het duel ook live uit. En welk amateurveld dat gaat zijn, daar gaan we nog over brainstormen. Althans, daar komt een poll voor op de website. En dan kunnen clubs gedurende het seizoen zich voor aanmelden. Dus dat is mooi. We hebben al een aantal clubs die zich hebben gemeld. VV Gieten geloof ik, DSDH. Dus wil je als voetbalvereniging de wedstrijd van VV Onze Club organiseren, laat het gerust weten. Want we komen dus binnenkort ook met een soort poll waarop mensen kunnen stemmen. En dan gaan we daar een hele happening van maken.
Zeker.
Jij bent er ook bij, Matthijs?
Ja hoor.
Als razende reporter, denk ik.
Oh, ik denk dat ik dan gewoon als hobbyist even langskom. Neem aan dat jij dan weer rijdt, Tom.
Lijkt me niet zo'n goed plan. Nee, okay. Want dan moeten we de kantine weer afsluiten. Ja, dat soort onzin. Tijd voor het programmaboekje, lijkt me.
Tijd voor het programmaboekje, zeker. We beginnen zaterdagmiddag ACV, het geplaagde ACV. Op bezoek bij Excelsior Maarsluis. Wie er voor de groep staat, is op dit moment dinsdagochtend nog niet bekend.
Misschien weet Henk het wel, want daar staat Paul Matthijs gewoon voor de groep. Gewoon tussen aanhalingstekens.
Zou kunnen.
Hij blijft politiek.
Zou kunnen. Ik denk het eigenlijk wel dat Paul Matthijs interim is. We gaan in ieder geval nog met de club bellen vandaag. En dan hopen we daar achter te komen. In de derde divisie Hoogeveen thuis tegen Urk. En HZVV thuis in de vierde divisie tegen WHC uit Wezep. Ook op zaterdagmiddag Vaco tegen SVBO zaterdag. De nummers 4 en 1 van 4F. Vitesse 63 speelt tegen SVN in 4G. 3O Oost, daar is ook een camera aanwezig bij MSC uit Meppel tegen FC Zuidwolde. 2J FC Zuidlaren LTC en ook in 2J VV Roden tegen Noordse Schut. En 5H Nieuw-Balingen, Tiende Veen. Dat is
de derby.
Een ouderwetse derby met natuurlijk ook Michel van Essen weer. Ook daar zal een stijger van onze club langs de kant staan. Zondagmiddag dan natuurlijk 3N actief ASVB. De Witte Muizen,
moet ik zeggen. Ja.
Ja. Wat verwacht je daarvan, Henk?
Ja, wou ik net vragen. Vul elkaar goed aan.
ASVB is met twee nederlagen gestart.
Ja, jasje uitgedaan.
Afgelast. Zijn een paar spelers weggegaan. Die basisspelers waren. Dus dat is geen garantie voor een overwinning. Maar het wordt er niet moeilijker van.
Nee.
Ik noteer een Makkie in Eelde. 2H zondag Pijsen Gomas. Ook daar zal een stijger aanwezig zijn. Natuurlijk bij die mooie Noorderveldse derby. 3-0.
Nee, maar wacht even. Dat zijn dus twee oude clubs van jou.
Ja, ook ja.
Bal je er niet van dat je daar dan niet langs de lijn kan staan?
Nee, want ik doe iets wat ik nog net even wat leuker vind.
En dat is zelf langs de
zelf
kant.
Coachen.
Ja, coachen. 3-0, een hele mooie Drentse klasse. Daar zien wij Erika tegen SVV 04. We zien EHS 85 tegen Tweedo. En we zien HOVC tegen Zwil. Ook drie prachtige duels. Dan 3M, dat is vooral een Friese klasse. Maar wel met twee Drentse clubs. Namelijk Wakker en Havelte. Zij spelen zondagmiddag tegen elkaar.
Leuk.
En onze club is daarbij. 4C, zondagmiddag Schonebeek Protos. En ook Zwarte Meerse Boys tegen Hodo. En 5D, Roswinkel bij de Veense Boys.
En voor de liefhebbers van VV Valtemont, LSC 1890 uit. Altijd lastig.
Ja, wel een mooi complex. LSC, ja? Hè? Snake.
Ja. Ja. Oh, ben benieuwd.
Ben je daar nog nooit geweest?
Nee.
Oh, nou, je gaat je ogen uitkijken.
Zondag voor het eerst.
Ja, je gaat je ogen uitkijken.
Wie ook zijn ogen uitkijkt, dat is de producer van het programma van René Karst. Want die zit al door de ramen te gluren. Ja. En dus komen we op deze manier tot het einde van de Onze Club podcast. Bedankt voor het luisteren. Wil je in de Onze Club groepsapp gezellig? Klik op de uitnodigingslink in het artikel. En mannen, tot op een Drents Sportpark.
Op naar meer.
Gaan we doen.